Ja, zo'n depressiegroep was gewoon niet echt een match voor mij. Ik vind het superleuk als iemand een beetje grensoverschrijdend is.
Hi, wij zijn Vera en Teske en welkom bij SBS NIP aan tafel met. Welkom bij de eerste podcastaflevering van SBS NIP aan tafel met. Vandaag hebben we als gast Lot Kusters. Zij is forensisch basispsycholoog en we gaan met haar vandaag in gesprek. Dus ja, allereerst wil ik eigenlijk zeggen welkom Lot.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Super, fijn dat je er bent en dat je met ons deze eerste aflevering wilde maken. Ik vind het wel een beetje spannend natuurlijk, onze eerste aflevering, maar dat komt vast helemaal goed. Dus ik denk dat we wel kunnen beginnen, Vera. Wat denk jij?
Ja, heel mee eens.
Let's go.
Dan beginnen we bij het begin, je bachelor.
Ja.
Kan jij iets over vertellen? Waar heb je dat gedaan? Waarom?
Ja, ik ben gestart in Utrecht. Ik kom ook wel een beetje uit de buurt, maar dat was prima. En eigenlijk vond ik in Utrecht gewoon de leukste sfeer. Ik heb op heel veel plekken een soort sfeer geproefd. En ik dacht daar, nou, dit vind ik het leukst. Dus ik ga hier starten. En ik ben toen het studiepad neuropsychologie gaan doen.
Leuk, leuk.
Ja. En ik heb uiteindelijk nog een halfjaartje langer gestudeerd. Omdat ik dacht, ik weet helemaal niet wat ik wil. En toen heb ik overleg met de decaan. En die had toen een soort tip van, nou, als je nou dat vak even nog uitstelt, dan kan je nog niet afstuderen.
Oh, ja.
En dan kan
ja.
je er iets langer tijd aan vastplakken.
Heel slim.
Dus 3,5 jaar.
Oké, okay. En toen? Was je klaar met je bachelor? Had je toen wel een idee? Goh.
Nee. Nee, echt absoluut niet.
Ja.
Ja, wat een chaos was dat. Ik heb echt een hele leuke tijd gehad hoor. Maar ik weet nog wel dat ik voor mijn gevoel was het in de eerste paar weken van het eerste jaar. Dat zal vast niet zo zijn geweest, maar waarschijnlijk overdrijf ik het een beetje. Maar ik weet nog dat een van de eerste dingen die tegen ons gezegd was... jullie zijn met heel veel en de arbeidsmarkt is heel krap, dus leuk dat jullie dit gaan studeren, maar
echt een warm welkom dus.
Reken er maar op dat je de eerste jaar geen baan kan vinden. Dus ik dacht echt, oké, nou, leuk.
Ja.
En toen werd er gezegd, nou, 60% kiest klinische psychologie als master of als richting. Dus als je eruit wil springen of als je soort jezelf wil profileren, dan kan je maar beter iets anders doen of zo, dat je een beetje opvalt. Dus ik dacht echt, oh nee, waar ben ik aan begonnen? Terwijl ik het een hele leuke studie vond.
Ja.
En toen dacht ik, nou, dan ga ik maar neuropsychologie doen. Dat vond ik ook wel leuk. En tijdens die stadstudiepad dacht ik, ja, best leuk allemaal, maar dit is helemaal niet wat ik eigenlijk wil. En toen heb ik uiteindelijk een minor criminologie gedaan.
Ja.
Ik ben toen op een gegeven moment maar gewoon van alle bachelorstudies de minors gaan bekijken. Het was echt, ik heb letterlijk elke studie voor mijn gevoel gehad.
Oh, dat zijn er veel, denk ik.
Ja, om te kijken van, goh, is daar misschien wat leuks? En toen criminologie gedaan. En toen dacht ik, hey, dit is eigenlijk, daar is een beetje mijn interesse in de forensische.
Toen ging er wat aan.
Ja, precies.
Oh, oké. Okay.
Dus dat is toen eigenlijk gekomen toen je die minor eenmaal gekozen had?
Ja.
Of was daarvoor al enige interesse?
Nee, ik had daar helemaal niet per se bij stilgestaan dat ik dat leuk zou vinden. En ik kreeg toen ook in mijn eerste jaar helemaal niet zoveel over forensisch te leren.
Nee, klopt. Nee, in Utrecht hebben ze
in Utrecht dan? Nee,
totaal niet. Alleen voor die basisdingetjes, maar geen coole dingen zoals forensische dingen.
Coole dingen als forensisch. Ja. Ik vind het erg leuk dat je het zo noemt. Nou, Nee, ja, dus dat is daar echt pas ontstaan.
Oké, en toen had je dus je bachelor afgerond in Utrecht. En toen had je nog een halfjaartje dan over. En toen begon jij een master.
Nou, nee, eigenlijk ook niet.
Oh!
Want ik ik wist toen nog helemaal niet zeker van wil ik dan het forensische master doen. En ik was echt heel besluiteloos. Toen ben ik eerst 3 maanden op reis geweest.
Even jezelf vinden.
Even mezelf vinden. Met mijn toenmalige vriend. En we wilden dat sowieso. En we waren allebei het tweede semester soort van klaar met studeren. Mm-hmm. En toen dachten we, ja, dit is wel het moment om te gaan.
Ja.
Nog steeds ook heel blij mee dat we dat hebben gedaan.
En waar zijn jullie heen geweest?
We zijn naar Azië geweest, natuurlijk.
Ja, leuk, origineel, ja.
Maar het was echt wel heel erg leuk. En ik denk dat ik daar misschien wel heel veel heb geleerd. En niet per se, ook over mezelf, maar vooral over
ja, toch verantwoordelijkheid nemen, mm-hmm. tegen problemen aanlopen, dat je dat dan in je eentje moet gaan lopen oplossen. Dus dat vond ik eigenlijk super leerzaam, ja. achteraf gezien. Ja, en toen heb ik nog een bestuursjaar gedaan.
Oh, echt? Dus je bent ja. pas anderhalf jaar later een soort van Klopt. Aan je master begonnen.
Klopt.
En die heb je in Rotterdam gedaan, dat ja. was ik.
Ja.
En
ja, ja.
Welke master was dat?
Dat is de klinische psychologie master.
Oké. Okay.
Maar in Rotterdam heb je de vakken forensische psychiatrie en je hebt het vak persoonlijkheidsproblematiek, mm-hmm. verslaving en seksualiteit.
Oh,
en dat
leuk.
Zijn allerlei thema's die natuurlijk heel erg met forensisch te maken hebben. Mm-hmm.
Ja.
En toen dacht ik, nou dan ga ik daar maar heen, want daar vind ik een beetje de vakken die ik leuk vind.
Ja.
Ja.
Want na je reis wist je wel, dat is de hoek die ik op wil.
Ja, ik denk dat ik het toen wel ongeveer wist. Maar toen ging ik dus een bestuursjaar doen.
Ja.
En dat was gewoon een soort fulltime werk. Ik ja. deed nog wel een bijbaan ernaast, maar dat was wel even genoeg. Ik hoefde daar niet ook nog een master
naast. Nee, dat snap ik ook heel goed begrijpen. Maar die beviel wel Rotterdam, dat was een goede keus.
Ja, dat was een goede keus.
Ja.
Ja, en ik denk, ik had dus eigenlijk het meest logische zou zijn geweest als ik gewoon de forensische psychologie master had gekozen natuurlijk.
Ja, want die kan je bijvoorbeeld, nou, ik weet toevallig, die kan je in Tilburg doen. Daar heb ik zelf de bachelor gedaan. En veel mensen kwamen ook echt specifiek al naar de bachelor met het idee van, oh, die forensische kant, die trekt mij. Dus ik kom hier alvast de bachelor doen.
Ja, ja, dus dat is super fijn als je dat al weet. Als je in je bachelorfase al weet, hey, die kant wil ik op. Dan kan je daar natuurlijk al, voordat je ergens de bachelor start dus al als je nog op de middelbare school zit of een tussenjaar hebt of zo, kan je dan al gaan kiezen van, hey, daar wil ik heen.
Ja, precies.
Ik had dat dus helemaal niet. Ik dacht gewoon psychologie en weet ik veel wat er daarna
komt.
Komt
wel, ja.
Ja, precies. En ik ben toen wel naar de open dagen geweest van die masters, maar in Amsterdam en in Tilburg.
Mm-hmm.
In Tilburg, ik weet niet meer precies welke het was, maar bij een van de twee moest je werkervaring hebben als toelatingseis in een beetje het werkveld voor de master. En ik weet nog dat ik dat zo oneerlijk vond, omdat ik dacht, ja, ik heb net een bestuursjaar erop zitten, tussenjaar gehad. Ik ga niet nu nog een tussenjaar nemen om...
Nee.
En dan niet eens zeker weten of ik toegelaten word.
Logisch, ja.
Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik maar een andere weg in.
Ja.
En toen kwam ik in Rotterdam.
Nou, leuk.
Ja.
Hele omweg, maar
uiteindelijk... Hele omweg. Ja, wel een omweg, ja.
En ja, we hadden natuurlijk wat vragen van tevoren gestuurd. En toen zei je dat je een zwemmende student was.
Ja.
Dat zijn jouw woorden. Maar kan je dat nog iets meer toelichten?
Nou, eigenlijk bedoel ik daar dus mee dat ik, denk ik wel bijna mijn hele studietijd, gewoon niet zo heel goed heb geweten, wat wil ik hier nou mee?
Ja.
Welke richting wil ik op? Maar ook, wie kan mij hier nou echt mee helpen of zo? Of wie heeft het antwoord? Dus ik heb wel wat gesprekken gehad met decanen erover, van hoe en wat en waar en wie. En ik kreeg dan wel tips en daar had ik ook echt wel wat aan.
Ja.
Wat voor tips kreeg jij dan waar jij wat aan had?
Nou, bijvoorbeeld dat ik dan dus wat langer kon studeren, zodat ik gewoon mezelf ook wat meer tijd gaf. Want ja, nou ja, goed, ik haalde mijn vakken best wel, nou ja, ging best goed. Dus ik had bij wijze van in 3 jaar het kunnen afronden. Maar hij zei van, ja, doe gewoon lekker er wat langer over. Je hebt alle tijd, je moet je hele leven nog werken. Dat is ook echt zo. Dus daar heb ik wel wat aan gehad om gewoon mezelf wat meer de tijd te geven.
Ja.
Om er gewoon over na te denken. En ik ben uiteindelijk ook wel een keer meegegaan of in gesprek gegaan met een familielid die ook als gz-psycholoog werkt.
Mm-hmm.
Wat mij heel erg heeft geholpen. En die decaan die zei ook, ga proberen stages te zoeken of nou ja, iets van werkervaring op te doen ergens. Dat
als in buiten de stage van de master, maar gewoon eigenlijk in de bachelor al iets van werkervaring op te doen.
Ja.
Ja.
Dat was zijn tip. Dat heb ik wel geprobeerd, maar het was echt super moeilijk om te vinden.
Is enorm lastig om te vinden. Het is vaak vrijwilligerswerk.
Ja.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk een afweging voor veel studenten. Wil ik dan een baan desnoods in de horeca dat ik wel wat verdien? Of die vrijwilligerswerk doen waar ik wel ervaring mee op doe, maar ja, verdien je ook geen geld.
Nee, dus precies.
Die combi is heel moeilijk te vinden.
Ja.
Heel moeilijk.
Heel veel mensen struggelen hiermee.
Precies, en ik had dat toen dus ook al.
Ja.
En het is echt, je wil ervaring opdoen, zodat je weet welke kant je op wil.
Ja.
Of je wil checken van, hey, is dit iets voor mij? En tegelijkertijd moet je en je studie halen en je bent op jezelf gaan wonen. In ieder geval ik hoop voordat het voor studenten wat makkelijker wordt om op hunzelf te gaan wonen.
Ja.
Maar dat zijn allemaal dingen die op je afkomen. En ja, ik had ook een bijbaan, mm-hmm. geld verdienen. Ik zat ook in de commissie toen, weet je ja. wel. Dus ja, hoe ga je dan ook nog daarnaast even werken vrijwilligerswerk
ja, precies.
doen? Ja, dat is best ingewikkeld.
Dat snap ik wel. Maar uiteindelijk had je dingen anders gedaan? Had je...
Nou, ik denk dat ik het... Ik heb iets van 10 instellingen of praktijken mm-hmm. of zo... heb ik toen contact mee gelegd.
Oh, best wel veel.
Ja. Ik was echt... Ik dacht, oh, dat extra halve jaar... Ja. Daar wil ik gewoon echt heel graag... al is het maar 5 weken of zo... even mm-hmm. ergens een soort co-schappen lopen.
Ja, ja precies. Ja. Even zo'n snuffelstage.
Snuffelstage, ja. ja. Maar dat... Ja, de helft heb ik antwoord van gehad... en de andere helft niet eens ja, gereageerd.
Zo moeilijk.
Wat zeiden ze dan?
Ja, het was heel ingewikkeld. Want voor hun is het natuurlijk ook met verzekeringen zo... dat je dan masterstudenten ja. kan hebben. Ja, je kan ook met privacy niet zomaar iedereen nee. even laten meelopen. Dus nee. het is super moeilijk.
Ja, en je mag niks. Want ja, je mag ook niks. Je hebt helemaal geen diploma's, je hebt helemaal niks. Nee. Ja, heel irritant.
Nee, dus ik kreeg eigenlijk alleen maar nee's. En toen dacht ik, oké, dan moet ik het anders gaan aanpakken.
En toen natuurlijk de master dus in Rotterdam. En toen moest je denk ik ook stage lopen.
Ja.
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 Ik ben heel erg benieuwd van hoe is dat ja, zoekproces eigenlijk gegaan in het vinden van een stage. Want ik weet dat veel studenten daar... bij de een gaat dat heel makkelijk en de ander die is heel lang aan het zoeken. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe het bij jou gegaan is.
Ja, ik weet... wij hadden een soort stagebank... Ja, wel een soort zoekmachine of iets. Ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar mm-hmm. wel dat we via de universiteit konden zoeken. Mm-hmm. Ze hadden wel wat samenwerkingen met instellingen. En ik kan me herinneren dat op de stageplek waar ik op had gesolliciteerd... ook mensen van andere universiteiten hadden gesolliciteerd. Okay. Dus volgens mij heb ik dan toch... Ik weet het eerlijk gezegd niet helemaal. Maar ja, mijn tip zou zijn, ga gewoon... reageren en schrijf gewoon brieven, schrijf er meerdere. Hè? Ja. Ik heb niet mijn allereerste brief meteen, is niet mijn eerste stage geworden ook. Dat was ook niet mijn eerste voorkeur, geloof ik zelfs. Maar ja, uiteindelijk heb ik het hartstikke leuk gehad en heb ik er heel veel van geleerd.
Ja. Want heb je dan heel veel aangeschreven of merkte je van, goh, ik begin even wat selectiever en... dat lukt wel of niet en ik ben breder gaan kijken? Of hoe was dat bij jou?
Ja, ik geloof dat ik wel een soort... uitgebreider lijstje heb gemaakt voor mezelf van hey, daar lijkt het me leuk mm-hmm. om te gaan stage lopen. Ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is, want het kost gewoon veel tijd. Ik zal er zo anders nog wel iets meer over vertellen, maar je wil ook wel naar een stageplek waar je het leuk hebt.
Ja, best wel intensief natuurlijk. Ja. Ja,
en waar je interesse in hebt.
Ja.
Dus ik zou sowieso eerst gaan schrijven naar hetgeen wat je het allerleukst vindt.
Ja.
En ik had volgens mij iets van een top 3 gemaakt voor mezelf en ik dacht, daar ga ik eerst naartoe. Sturen, maar wel al tegelijk, want het is zonde om heel erg te wachten. En uiteindelijk voor een paar gesprekken ook uitgenodigd geweest. En toen voor 1 van die 3, geloof ik, ben ik het geworden. Dus, ja.
En hoe waren ook die gesprekken? Hoe heb je dat ervaren?
Nou, dat was een beetje een gekke tijd, omdat het toen, even kijken... Het was volgens mij augustus 2020 dat ik mijn sollicitatiegesprekken mm-hmm. deed. Dus we zaten in lockdown.
Oh, dat is natuurlijk de coronatijd.
Ja.
Ja.
Dus mijn sollicitatiegesprekken waren online. Oh. En dat is natuurlijk heel vreemd. Want het was toen ook allemaal net met Zoom, allemaal nieuw. Dus iedereen vond dat awkward. En nou ja, goed.
Ja. Dus gesprekken waren... Ik kan me er wel bij voorstellen.
Ja, ja. Dus dat was heel vreemd. En ook omdat ik op mijn eerste stagedag dus pas iedereen voor het eerst ontmoette.
Oh, ja.
Eigenlijk.
Ja.
Dat is ook heel spannend.
Ja.
Het is toch fijn om al iets van een gezicht gezien te hebben.
Ja, precies. Eén soort van veilig punt in zo'n stageplek.
Ja, of dat je al binnen bent geweest in het gebouw, bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Maar want waar was je eerste stage? Want je zei dat was niet echt je eerste voorkeur misschien, maar...
Ja, ik weet nog dat ik heel graag bij persoonlijkheidsproblematiek gespecialiseerde centrum wilde gaan stage lopen. En daar ben ik toen afgewezen.
Mm-hmm.
En toen ben ik bij Rivierduin gekomen. Het is een GGZ-instelling. Die had toen nog... En basis en specialistische zorg. Inmiddels alleen nog maar specialistische zorg, geloof ik. Dus het was heel breed. Ze hadden eigenlijk allerlei problematiek, allerlei behandelingen. Dus dat was uiteindelijk ook heel leuk.
Ja.
Ja.
En waar bestonden jouw werkzaamheden een beetje uit als stagiair?
Ja, ik mocht... ik heb heel veel intakes gedaan.
Mm-hmm.
Dat was eigenlijk... soort standaard elke week wel meerdere intakes.
Ja, ik loop nu ook stage en mijn stagepleier zei ook van ja, die intake is gewoon zo belangrijk. Ik wil dat jij daar echt heel veel gaat oefenen. Dus ja. Ik herken dat wel, ja.
Ja, dus dat, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik vond dat in het begin echt wel spannend. Want ja, eerst zit je er een beetje bij of zo. Zo voelde ik dat dan ook. Van, oh ja, ik zit er nu zo bij.
Eerst was het ook meekijken, denk ik.
Ja. Heb jij dat ook?
Ja, ik heb toevallig vandaag ook mijn eerste intake zelf gehad. Kijk. En dat is toch wel, ik denk van, nou, dat komt wel goed. Maar dan, dat uur van tevoren, had ik zo zenuwachtig. Ik denk, oh, ik ga zo met de eerste cliënt. En ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ja. En vooral het tegelijkertijd doen van alles en nog wat. En ja. Empathie tonen en in gesprek en echt luisteren. Maar je wil natuurlijk ook alles opschrijven zoals de cliënt het heeft gezegd.
Precies.
Ik dacht, nou, dat lijkt me echt een uitdaging.
Ja, dus daar veel mee oefenen is ook wel fijn. Voordat je dat uiteindelijk helemaal toch zelfstandig gaat doen. En ook als je eenmaal gaat werken, dan ga je daar nog in groeien, zeg maar. Je moet ook een beetje je eigen stijl of zo ontwikkelen. Mm-hmm. En ik weet dat dat tegen mij werd gezegd in mijn stage. En dat ik echt dacht, ja, hallo. Geef mij gewoon structuur en duidelijkheid. Yo,
stopman.
Vertel gewoon hoe ik het moet doen en dan doe ik het zo.
Wat ik moet zeggen.
Maar het werkt uiteindelijk het fijnst als je het een beetje op je eigen manier doet.
Ja.
Kijk, je moet natuurlijk op een gegeven moment wel een aantal dingen uitgevraagd hebben. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar of je dan net het eerste één eerst vraagt en dan pas het andere. Ja. Of dat je even terugkomt ergens op. Of hoe je dat nou precies doet. Ja, daar mag je best een beetje je eigen manier in vinden.
En is dat iets wat jij al tijdens je stage merkte dat je die eigen stijl vond? Of is dat pas in de jaren daarna meer gaan ontwikkelen?
Ik denk dat het nog steeds wel in ontwikkeling is eigenlijk, ja. Ik denk, wat ik op een gegeven moment deed is, mijn werkbegeleider en ik, we hadden nogal een ander taalgebruik. Wat echt helemaal niet erg was, alleen als zij dan een soort voorbeeld gaf van, nou, ik zou het zo en zo zeggen.
Ja.
Dan voelde dat voor mij helemaal niet als mezelf.
Nee.
Dus ik heb wel eens met haar, ik weet nog dat ik met haar dan ging zitten van, oh ja, jij zegt dit. Voor mij voelt dat heel robotachtig of gemaakt. Hoe kan ik dat nou omvormen tot een zin wat veel meer past bij mij?
Ja.
Dat was echt gewoon iets wat ik tijdens mijn stage ging doen, zeg maar, dat uitzoeken. En dat rolt er vanzelf wel in op een gegeven moment.
Ja, gewoon oefenen.
Ja.
Ja.
Ja, vooral het doen. Dus die drempel voelt, in ieder geval bij mij was dat heel hoog de eerste keer. En dan de tweede, derde, vierde, vijfde keer ook nog. En op een gegeven moment dan merk je dat sommige dingen steeds meer vanzelf gaan. En dat je inderdaad niet meer na hoeft te denken over, hey, hoe ga ik die zin eigenlijk formuleren? Maar dat je dan dus veel meer aandacht hebt voor, oh, wat naar voor je. Dat je dit hebt meegemaakt. Weet je wel? Dat je dat er gewoon in kan.
Ja.
Nou ja.
En merkte je dat ook al tijdens je stage, dat dat steeds beter ging al?
Ja. En ik denk ook echt omdat ik het heel veel heb gedaan.
Ja.
En op een gegeven moment was ik er wel klaar mee, hoor. Dan ben je de hele tijd die intakeverslagen aan het schrijven.
Ja.
Collega's vinden het super fijn dat je meedoet, want dan kan jij lekker dat verslag.
Ja, lekker, ja. Al die taakjes waar.
Op een gegeven moment dacht ik wel, oh, weer een intake.
Mm-hmm.
Maar het helpt wel echt om dat heel veel te oefenen.
Want waren er ook bijvoorbeeld, ben ik wel benieuwd naar bepaalde verwachtingen die je van tevoren van je stage hadden, die dan juist wel uitkwamen of totaal niet? Dat je dacht, nou, dit had ik verwacht, maar dat kwam niet uit.
Even denken. Nou, ik denk, wat ik wel heel leuk vond, is dat ik, ik vond sowieso de gesprekken aangaan in het begin heel spannend. Maar ik vond het ook wel heel leuk, omdat ik collega's om me heen had die me heel erg soort van supporten.
Dus
die zeiden dan van, oh, vond je het gaan? Of wat, nou, ik vond het super fijn hoe je dit en dit uitlegde. Of, dus dat was heel erg fijn en heel leuk.
Ja.
En tegelijkertijd vond ik het, had ik een soort van verwacht van, oh ja, je gaat ergens een stage lopen en dan is er een soort heel programma voor je of zo. Nou, dat is dus niet zo.
Surprise.
Dat is niet zo, surprise. Dus ik moest wel echt wennen aan het feit dat ik zelf achter dingen aan moest gaan. Het klinkt echt heel verwend of zo. Alsof ik, maar ja, echt bij veel collega's vragen, mag ik bij jou meekijken? Mag ik misschien dit met jou doen?
Mm-hmm. De bal ligt gewoon echt bij jou als stageloper. Ja. Aha.
En hoe vond je dat?
Nou, in het begin wel lastig, want iedereen heeft het super druk. En dan ga je ook nog eens lopen zeuren van, hey, mag ik ook nog bij jou meekijken of zo? Dus ik voelde me een beetje te veel om dat te doen. En daar heb ik wel tijdens die stage echt in moeten leren. Van, oh ja, ik mag best assertief zijn en zeggen, hey, ik moet deze stage lopen en afronden. Ik heb dit en dit nodig. Ik moet nog een onderzoek meekijken.
Mm-hmm.
Wie heeft er tijd? Mm-hmm. En ja, gewoon aankloppen echt bij mensen.
Ja. Ja.
Wat kan jij ook nog in die stage jouw eerste cliënt herinneren?
Ja, ik kan me wel wat cliënten herinneren. De allereerste weet ik niet meer zo goed. Mm-hmm. Nee, ik weet niet meer wie de eerste was. Maar er zijn echt nog wel gezichten en soms ook nog wel namen of een soort van halve geboortedata die ik dan nog uit mijn hoofd weet.
Ja, codes.
Ja, precies. Ja.
En hoe kijk je daarop terug als je daar nu aan terugdenkt van hoe dat gegaan is voor je en hoe je dat beleefd hebt?
Echt die eerste cliënten die je dan ziet.
Ja, dat wel heel erg spannend, want je bent heel erg met jezelf bezig als stagiair, want je bent daar om te leren en... Het voelt ook als een soort van spotlight. Je gaat ineens dingen moeten doen die je nog nooit hebt gedaan. Dus ja, dat klinkt heel gek, maar je bent eigenlijk heel egocentrisch op dat moment. Het voelt allemaal super spannend voor jezelf. Yeah. Maar tegelijkertijd zit er iemand in de kamer die al zijn ellende met je deelt.
Ja,
of met
precies.
jouw collega.
Het gaat niet om jou.
Het gaat eigenlijk helemaal van niet om jou op dat moment. Dus voelt best een beetje bevreemdend of zo.
Ja.
En ja, dat is dus wel gek dat je aan de ene kant heel erg met jezelf bezig bent en tegelijkertijd voor de ander wil laten merken van, oh ja, wat goed dat je naar deze afspraak bent gekomen.
Precies.
Terwijl je denkt, oh, ik zit hem te trillen.
Dat moet ik zeggen.
Ik moet appetito.
Ja, moet aardig doen. Wel lastig, maar dat op een gegeven moment, dat leer je ook niet tijdens je bachelor. Dat is echt, dat moet je gewoon echt door te doen leer je dat pas.
Ja.
En dat lijkt mij ook wel, ik kan nog niet eens bedenken hoe het is om stages te lopen. Maar dan lijkt mij dus heel raar van, ik heb allemaal theorie, ik weet allemaal processen van mensen. Nu is er echt iemand voor me waarbij het in zijn hoofd dus zo afspeelt.
Ja.
Hoe moet ik daarmee omgaan?
Ja.
Lijkt me heel anders.
Ja, dat is het ook echt wel. En ik, met zo'n gespreksvoering, les zeg maar, of cursus, leer je echt wel veel. Ik bedoel, dat is echt wel fijn dat er is.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd ben je met andere studenten aan het praten die weten wat de opdracht is.
Ja, en die moeten zo ook nog een keer bij jou.
En die moeten ook nog zo een keer bij jou. En dus het lijkt gewoon niet op een gesprek met een echte cliënt.
Was dat echt een groot verschil wat je merkte? Dat je vergeleken met, zeg maar, oefenen met medestudenten en die natuurlijk op een bepaalde manier reageren en hoe cliënten heel anders kunnen reageren?
Ja, ik denk vooral omdat als je psychologie studeert en je leest allemaal dezelfde theorie, je weet waarom je een opdracht doet, dan kan je een hele rare zin maken of gewoon halve woorden zeggen en de ander reageert alsnog precies zoals je zou willen dat hij reageert.
Mm-hmm.
Ja.
En nu moet je iets aan iemand gaan uitleggen die waarschijnlijk er sowieso niet voor heeft gestudeerd, hè. Grote kans, iemand die misschien wat minder intelligent is, iemand die super depressief is en daardoor maar de helft meekrijgt. Dus je moet ineens met heel veel andere factoren rekening houden.
Oké, en dan heb je dus je stage, dat is natuurlijk een heel groot deel van je master. Daarna heb je master afgerond. Wat zijn toen de stappen die je hebt genomen?
Ja, ik mocht blijven op mijn stage.
Fijn.
Dat was heel fijn. En ik merkte tijdens mijn stage dus al van, oh ja, ik wil eigenlijk toch die forensische kant wel op.
Ja.
Dat lijkt me toch wel echt leuk.
Hoe merkte je dat aan jezelf?
Nou, ik merkte het dus, dat klinkt bijna een beetje onaardig of zo, maar ik merkte het ook aan de doelgroep waar ik toen mee werkte, dat gewoon niet helemaal matchte. Dus ik deed vanaf het begin van mijn stage elke maandagochtend intensieve behandeling voor depressie. En dat was 2 uur lang veel cognitieve gedragstherapie. G-schema's.
Ja, leuk.
Nou, daar werd ik op een gegeven moment helemaal gek van.
Ja.
En zo'n depressiegroep was gewoon niet echt een match voor mij. Ik vind het superleuk als iemand een beetje grensoverschrijdend is. Ja, dat klinkt ook een beetje gek als ik dat zo zeg. Maar
daar zit.
Ja, vind ik heel leuk. Nee, maar daar kan ik veel meer soort van op inspelen.
Ja.
Juist die confrontatie een beetje opzoeken.
Ja,
dat juist.
Precies.
Okay.
Ja.
Daar ga je op aan.
Ja, daar ga ik op aan. En zo'n depressiegroep, dat was gewoon... Ik werd daar zelf ook helemaal... Ik kakte dan helemaal in.
Oh ja.
Dan moest ik echt mijn aandacht erbij houden. Ik dacht, oké.
En op maandagochtend.
Maandagochtend, poeh. Dus toen dacht ik, nee, dit is dus blijkbaar geen match voor mij.
Nee.
Ja. En ook met veel sociaal angstige cliënten kon ik gewoon niet zo heel goed. Omdat ik daar zelf ook bijna een beetje ongemakkelijk van werd. Dat ik dacht, ik moet heel voorzichtig zijn met jou. En dus die mensen die gewoon wat rauwer zijn. Toen dacht ik, oh ja, dit vind ik dus leuk. Hier kan ik mee.
Oh, wat goed. Echt een soort vuurtje wat daarin
mee. Ja, dat vond ik zo leuk. Ja. En dus die cliënten zag ik ook. En toen dacht ik, oh ja, ja, je moet het dus echt ervaren voordat je het weet. Want ik had, begin van mijn bachelor had ik echt niet kunnen weten dat ik dit dus leuk zou vinden. Nee. Geen idee.
Nee. Ja, want dat is echt in ieder geval voor mij ook een van de vragen dat ik denk, hoe weet je nou welke doelgroep of wat voor behandeling je nou leuk vindt om te doen? Je hebt niks meegemaakt, je hebt wat vakken gehad. Ja, de ene docent die vertelt iets leuk en dan denk je, nou, dat klinkt leuk. En de andere docent spreekt je minder aan en dan denk je, nou, dat vak is ook niks voor mij.
Ja, precies. Zo
je hebt helemaal geen graadmeter van wat nou bij jou zou kunnen passen.
Ja. Nee, inderdaad. En ook wat er soort van bij komt kijken. Dus je kan heel veel, in ieder geval, ik weet dat ik dan heel veel theorie leerde over, oké, deze stoornis ontstaat vaak zo en zo. Mm-hmm. Of dit zijn de biologische aanleg is ervoor of zo. Weet je wel, van die hele theoretische dingen. Ja. Maar om te ondervinden, hoe is het om in contact te staan met iemand die die stoornis heeft? Dat weet je pas als je het gaat doen. En dat leer je, vind ik, ook niet heel veel op de studie. Dus het is heel anders om iedere keer met 10 ADHD'ers te werken dan met 10 mensen met een depressie, zeg maar. Gewoon de hele dynamiek is anders in het gesprek. Ja.
En hoe je daar zelf op reageert. Van, god, dat deze groep doet mij helemaal niks. Of hier krijg ik echt energie van om daarmee te werken.
Ja.
Ja. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van toevalstreffer bijna. Dat je dacht, deze groep.
Ja, eigenlijk had ik dus, denk ik, geluk dat ik toch bij die wat bredere stage ben gegaan. Zodat ik die verschillende doelgroepen heb ondervonden. En dus ook wist, oh ja, nee, dit is het dus blijkbaar niet helemaal. En dit wel.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Oh, wat goed.
Want je bent dus uiteindelijk wel blijven hangen bij je stageplek, toch?
Ja.
Ja, want daar hadden we nog wel een vraag ook van een luisteraar over.
Mm-hmm.
Want ja, die was eigenlijk benieuwd van hoe is het dan om eigenlijk als eerst in de rol van stagiair te zijn en dan eigenlijk in hetzelfde team te blijven, maar dan nou ja, begin je eigenlijk als basispsycholoog.
Ja.
Hoe is dat bij jou?
Ja, dat is wel echt een leuke vraag, omdat het heel dubbel was. Aan de ene kant, ik kreeg nog wel werkbegeleiding, dus mijn stagebegeleiding werd gewoon werkbegeleiding, dus ik had in dat opzicht, was er niet heel veel verschil. Je had wel bepaalde taken die een soort van bij de stagiair lagen bij mij. En die deed ik dan niet meer. Maar goed, dus voor sommige collega's was dat even wennen, weet je wel. Ja. Van, hey Lot, kom je nou nog bij dat overleg? Omdat jij dan zou gaan typen, weet je wel. Dat was een soort van stagetaakje. En dan zeg ik, nee, dat doe ik niet meer.
Nee, ik ben je collega.
Dan moest je echt zelf je grenzen.
Soms wel, ja. Sorry. Ja, nee, dat is ook zo. Dat moet je dan wel zelf een beetje in de gaten houden. Tegelijkertijd word je bent natuurlijk niet heel anders van de een op de andere dag.
Nee.
Je eindigt je stage en je hebt niet dan ineens heel veel meer ervaring de dag erna. Het is gewoon, je gaat gewoon door. Het is een beetje dubbel. Een beetje van beide. Aan de ene kant ben je echt ineens medewerker en deel van het team. En aan de andere kant ben je ook nog steeds beginnend behandelaar.
Dus ja, want dat vraag ik me dus nu zelf heel erg af. Ik ben net in de eerste maand. En ik vraag me zo erg af van, ben je dan aan het eind van je stage of als je afstudeert dat je denkt, nou, nu ben ik psycholoog. Dat zo helemaal voelt van, ik kan alles aan, let's go.
Ja.
Ben je eigenlijk nog steeds heel erg zoeken en denk je, oh, ik moet nu opeens van alles kunnen, dat je dan opeens een soort druk voelt of zo? Ik ben wel benieuwd wat dat bij jou gedaan heeft.
Ja, ik kan natuurlijk niet voor iedereen ook spreken, maar ik denk dat het een beetje is zoals je rijbewijs halen. Ik weet niet of jullie een rijbewijs hebben. Maar oké, je doet je rijles, je haalt uiteindelijk dan je rijbewijs. Bij mij uiteindelijk. En dan ga je eenmaal echt rijden en de weg op zonder dat er een instructeur bij je zit. Dan ik in ieder geval, in mijn geval, dacht ik ook, oké, nu kan ik rijden of zo, maar
ja, op de een of andere dag kan je weer
Zeg maar, het verschil tussen, die laatste lessen en die eerste keren alleen is natuurlijk niet super groot. En ook wel weer spannend, want ineens moet je het dan zelf gaan doen. Dus ik denk dat het daar wel een beetje mee te vergelijken is.
Ja, wel een treffende anekdote, zeg maar, vergelijkenis.
Vaak leer je ook echt fijn rijden als je gewoon jaren rijervaring opdoet.
Ja, dat zegt ze altijd. Na je lessen leer je echt rijden.
Precies, ja. Ik denk dat het ook met werken als psycholoog een beetje zo is.
Nou, het is wel geruststellend dat het wel wordt nog steeds beter na je stage dus.
Ja, dat het echt een proces is. Het blijft gewoon groeien en het is niet ineens van, nou, je moet het nu opeens
kunnen zeker zo van lot.
Veel plezier, de stage is voorbij.
Ja.
Ja. Ik hoor het wel.
Zoek het maar.
zeg maar, die eerste tijd en die eerste weken. Wat mocht je toen? Wat deed je toen als nieuwe werknemer? Hoe zag je week eruit?
Ja, ik weet nog dat ik vooral veel diagnostiek ook opnam. Mm-hmm. Daar waren heel veel wachtlijsten voor. En ik vond dat ook leuk om te doen. Dus dat heb ik toen op me genomen. En dus die intakes ben ik blijven doen. En de groepsbehandeling ben ik blijven geven. Okay. Dus dat waren soort mijn standaard momenten in de week.
En dat was eigenlijk al vanuit je stagetijd dat eigenlijk een soort van doorliep.
Ja.
En wat waren dan de doelgroepen waarmee je dan op dat moment werkte?
Nou, sowieso dus die depressiegroep die doen eigenlijk. En ik heb verschillende mensen dus gezien. Dus voor diagnostiek sowieso ook veel persoonlijkheidsproblematiek. Oh, ja. Dat vond ik ook het leuk voor diagnostiek om uit te zoeken allemaal. Maar ook ADHD-onderzoek of autisme. Dus dat was nog wel wat breder. En voor de rest, met intakes kwam natuurlijk van alles voorbij.
Ja.
En ik heb wel wat individuele behandelingen, vooral vakantie, vervanging gedaan. Ja. Dus dat liep ook heel erg uiteen. Dat kon ook een beetje angststoornissen zijn.
Ja, maar niet echt die forensische hoek.
Nee.
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 Okay, en wanneer kwam dat dan wel? Wanneer had je dan wel die forensische...
Ik denk vooral... Ik had één cliënt in de groep zitten. Mm-hmm. Die had wel ook echt een forensisch randje, wilde ik zeggen. Maar dat was wel een redelijk dikke rand eigenlijk. En die, daar kwam die dus ook niet voor bij ons. Voor die depressie. Maar dat was wel gewoon merkbaar. En die vond ik dus stiekem wel interessant.
Oh, daar ging je op aan.
Leuk, ja. Die ging dan ineens weer opstaan midden in de... Dan dacht ik, hey, hallo, even zitten. En dan dacht ik, oh grappig, er gebeurt wat. Weet je
zo? Precies, nu gaat het beginnen.
En ik deed ook diagnostiek. En als ik dan cluster B, persoonlijkheidsproblematiek in de kamer had... Dan dacht ik, oh ja, leuk, even kijken hoe ver ik kan gaan.
Ja.
Welke vragen ik kan stellen of wat er gebeurt als ik dit zeg. Mm-hmm. Dus een beetje dat spel, zeg maar. Dat vond ik heel leuk.
Want waren er ook een soort van... Misschien wel voornemens of heb je ook wat je beginnersfouten die gemaakt zijn. Dat je denkt, als je daar terug denkt van, dit had ik helemaal anders aangepakt als die cliënt nu in behandeling zou zijn met mij.
Ja, ik vind het sowieso wel grappig. Want beginnersfouten, die ga je sowieso denk ik maken. Als in, dat is ook het hele proces eigenlijk, denk ik. Tenzij dat je bijna alleen maar aan de hand soort beginnersfouten maakt. Omdat je er nog helemaal in moet komen. Ik heb niet het idee dat ik... Eén duidelijk ding of zo. Of één gebeurtenis me heel goed kan herinneren.
Ja, dan willen we nog eigenlijk weer even doorgaan naar je huidige baan.
Ja.
Waar je eigenlijk echt meer die forensische kant in opzoekt, hè? Ben je toen direct doorgegaan naar deze baan? Of ben je een andere forensische baan eerst nog gaan doen?
Ik ben binnen dezelfde stichting blijven werken. Zeg maar, ben ik gestart. Maar in een kliniek.
Mm-hmm. Oké.
En toen ben ik, na een jaar ben ik doorgegaan naar de ambulante zorg.
Oh.
Dus ik ben eerst in de kliniek gestart als sociotherapeut. Dus ik ben van basispsycholoog weer naar sociotherapeut gegaan. En toen van sociotherapeut weer naar basispsycholoog.
Okay, even...
Was dat een bewuste keuze om zo eigenlijk een andere richting? Of het is natuurlijk wel binnen de forensische setting, maar sociotherapeut is wel een andere benaming, zeg maar. Ander werk.
Ja, het is ook echt wel een echt een hele andere baan.
Ja.
Zeg maar. Het is echt als groepsleider sta je dan op een groep.
Mm-hmm.
Je bent veel ook bezig met de dagelijkse dingen, met begeleiding. Mm-hmm. En ook veel meer met begrenzing. Hè? Dus dat is echt een heel andere benadering dan als psycholoog. Dat je, kom, we gaan eens even analyseren.
We gaan even praten.
Hoe dit is gegaan. Nee, soms is het ook gewoon, je doet iets niet goed. Dat was niet de afspraak, punt. Dus dat was even heel anders. Maar ik vond het wel heel leuk om in die kliniek te werken. En er waren gewoon heel veel sociotherapeut vacatures, het iets voor me is. Ja. Ja.
Maar na een jaartje dacht je...
Nou, ik miste gewoon wel het basispsycholoog zijn. Ja. Omdat ik dat dus ook al had ervaren. Dus toen dacht ik, ik ga gewoon toch de gok wagen. Maar ik vond het wel heel leuk. En ik vind het nog steeds ook jammer om daar weer weg te zijn. Zeg. Het is wel een baan of een plek die echt in mijn hart zit. Dus het ging puur om de functie. Voor de rest heb ik het heel erg naar mijn zin gehad daar. Ja. Ja,
goede tijd geweest.
Ja, goede tijd. Ja, absoluut.
En nu werk je dus bij de ambulante zorg, hè? Kan je iets vertellen over de baan die je nu doet en wat dat precies inhoudt als basispsycholoog zijnde?
Nou, ik denk het grootste verschil met de GGZ is eigenlijk dat wij ons richten op risicotaxatie. Dus we kijken naar welke factoren spelen nou mee in de kans op dat er een recidive plaatsvindt. Ja. Of een herhaling van het delictgedrag of het grensoverschrijdende gedrag. En daar richten wij ons heel erg op, mm-hmm. in het behandelplan. Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar wat zijn iemands psychische klachten en kunnen we daar een behandeling op richten. Soms is dat een beetje dezelfde kant op, soms dan is er toch nog een extra behandeling die dan ingezet moet worden. Maar het is dus echt het heeft meerdere sporen eigenlijk. Je kijkt naar, jij hebt fout begaan eigenlijk, of de wet overtreden en daar gaan we op focussen dat niet meer gebeurt.
Ja, precies. We kunnen dit voorkomen door de risicotaxatie en dergelijke. Mm-hmm. Ja. En hoe ervaar je die doelgroep? Hoe vind je dit?
Leuk en ook uitdagend natuurlijk. Ja. En dat weet je als je dit gaat doen. Dan word je ook wel een soort van voor gewaarschuwd. Heel leuk en het is nooit saai.
Heel onvoorspelbaar.
Heel onvoorspelbaar en dat is leuk en soms ook natuurlijk vermoeiend. Ja, dat blijft. Mm-hmm. Maar vooral heel leuk.
Goed, ja. Dat is het belangrijkste.
Ja. Ja, want zou je ook zeggen, want ik weet dat veel mensen ook wel interesse hebben in die forensische psychologie. Die denken van, dat lijkt me leuk, interessant. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel weer een bepaalde doelgroep die je moet liggen.
Ja.
Zou je ook zeggen dat je daar een soort van bepaalde eigenschappen of een soort van persoon voor moet zijn om dat werk aan te kunnen en ook leuk te vinden?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je sowieso het ergens leuk moet vinden of in ieder geval geïnteresseerd moet zijn in heftige verhalen. Ja, want je krijgt gewoon hele heftige verhalen te horen of te lezen.
Mm-hmm.
Je moet ook echt wel soms in het delict duiken of daar details over horen. Dus dat is wel iets wat je een soort van jezelf moet nagaan. Kan ik dit? Wil ik dit? Of is dat eigenlijk best wel belastend en vind ik het veel fijner om gewoon iemand te helpen met wat mildere problemen.
Ja. Ja, want zo herinner ik me een gesprek met een vriendin en die zei van, ik denk gewoon dat ik niet met deze doelgroep kan werken, omdat ik dan die empathie er niet mm-hmm. voor op kan brengen. Ja. Dat ik zo'n delict lees en direct denk aan slachtoffers, van hoe erg het voor hen is. En dat zij daarom denkt van, dat is niks voor mij.
Ja.
En hoe ervaar jij dat?
Nou, dat heb ik wel eens ervaren natuurlijk. Want je hoort echt hele nare dingen. En je weet dat er slachtoffers zijn.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik echt wel. Dat ik soms dacht van, wat erg dat dit gebeurd is. Hè? Dus dat blijft.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat je bijna niet als mens je daar helemaal van af kan sluiten. Moet ook niet trouwens. Moet je daar helemaal niet voor afsluiten. Maar ik denk wel dat je iemand moet zijn die mensen een tweede kans geeft.
Ja.
He, dus als je iemand bent die zoiets heeft van, als je dit nou eenmaal fout doet, dan doe je het fout en dan ben ik er klaar mee. Ja, dan is de forensische wereld niet echt wat voor jou, denk ik. Omdat je gewoon toch met een doelgroep werkt die mm-hmm. veel dingen doet die niet kunnen of niet oké zijn.
Ja.
En dan moet je toch een soort van, dat moet je wel kunnen tolereren.
Ja. Dus inderdaad, je moet die tolerantie hebben en openstaan voor de verhalen van de cliënten.
Ja. Ja.
Zijn er nog verder bepaalde karaktereigenschappen die belangrijk zijn om als psycholoog in dat werkveld te gaan werken?
Nou, ik denk dat het wel handig is als je in crisis aangaat en niet helemaal bevriest. En
niet de freestand van de drie F'en, zeg maar. Ja.
Dat weet je natuurlijk ook niet altijd van jezelf. En dat kan ook natuurlijk per situatie verschillen hoe je reageert.
Mm-hmm.
Maar als je weet van jezelf, als er iets aan de hand is, dan ben ik altijd degene die zorgt dat er hulp ingeschakeld wordt. Of dat ik mensen aan het werk zet. Of als je iemand bent die dan zo hup, alles gaat regelen.
Mm-hmm.
Dan denk ik, dat is een goede eigenschap. Het kan best spannend worden. En dan is het goed om ook je mannetje een beetje te kunnen staan.
Ja.
Kijk, dat weet je ook niet altijd van tevoren. Er kunnen ook gebeurtenissen zijn. Mm-hmm. Je zit toevallig die dag niet lekker in je vel. Ja, natuurlijk kan je dan niet altijd je mannetje staan. Maar
mm-hmm.
als je weet, ik vind überhaupt contact met mensen best wel spannend, dan is de forensische wereld misschien iets te intens.
Ja, wat ook logisch is. Want het is niks zo onvoorspelbaar als die doelgroep.
Precies.
Ja, dus het is deels ook wel iets waarvan je, als je bij jezelf nagaat van, hoe zou ik reageren? Dat je dan daar een beetje over na kan denken. Maar ik hoor je ook wel zeggen van, dat weet je ook niet altijd. Dus als je het wel heel erg leuk lijkt en je hebt wel die openheid, tolerantie, kan je ook gewoon kijken hoe dat werk bevalt.
Ja.
En er is ook een soort van geen schaamte in dat je erachter komt na 1 of 2 maanden van.
Nee, natuurlijk niet.
Absoluut niet. Nee, en ik denk dat het sowieso in die fase van studeren naar werken is, dat je het echt moet ervaren.
Ja.
Mm-hmm.
Eigenlijk met alle doelgroepen denk ik dat je het moet ervaren van, hey, is dit iets voor mij? Misschien vind je het wel heel erg leuk om met mensen met een lichtverstandelijke beperking te werken, bijvoorbeeld. Ik had echt geen idee hoe dat zou zijn. Ik had echt werkelijk waar geen idee. Tot ik met iemand in gesprek ging bij wie ik een intelligentieonderzoek had gedaan. En ik dacht, oh ja, dit is best ingewikkeld. Ja. Mijn hele taalgebruik moet ik aanpassen.
Ja, zo'n diepere laag.
Ja, precies. Ja. Mijn zinnen moet ik korter maken. Nou, en ik kan nogal uitweiden, dus dat is een uitdaging. Mensen maken soms dan gekke sprongen in hun hoofd.
Ja.
Daar moet je dan een soort geduld en voor kunnen opbrengen. Dus dat moet je allemaal ervaren. Nee, en geef jezelf dus ook de tijd daarvoor.
Ja.
Want het voelt ook een beetje, vond ik in ieder geval, dat je die bachelor doet en dat je dan dus moet weten wat je wil in het leven.
Nou, ja, welke kanten?
Heel veel druk leg je zelf, maar wordt er ook misschien wel op je gelegd. En dan doe je die master en dan hoop je maar dat je de goede kant hebt gekozen.
Ja, precies.
Want dat zou dan alles bepalend zijn. Nou ja, goed, ik ben het levende voorbeeld dat je alle andere routes kan nemen en dan toch weer ergens kan uitkomen waarvan je denkt, oh ja, nee, dit wil ik inderdaad.
Ja. Mm-hmm.
Dus geef jezelf ook de tijd om gewoon het even uit te zoeken.
Wat goed.
Is dat ook iets dat van de tijd geven, je zegt, dat vind ik ook een heel belangrijk advies om mee te geven aan studenten?
Ja, eigenlijk wat ik in het begin ook al zei, je werkt nog je hele leven. En de kans dat de eerste baan die je gaat doen, de baan is waar je je hele leven blijft werken, die kans is echt niet zo heel groot. Heel veel mensen wisselen. Sommigen wisselen na een paar jaar, sommigen blijven 15 jaar en gaan dan weg. Dus leg die druk ook niet op jezelf en ga het gewoon uitproberen. Met als doel, ik ga eens ervaren wat ik hiervan vind.
Nou, ik vind dat een prachtige afsluiter.
Ja, ik ook. Ik denk heel erg belangrijk, leg inderdaad vooral die druk niet op jezelf. Er zijn nog genoeg jaren om erachter te komen. En je kan ook gewoon nog switchen als je denkt, deze doel past niet goed bij me of deze plek niet. Dus dan hebben we eigenlijk nog een kleine echte afsluiter.
Ja.
Want we willen eigenlijk aan onze gasten ook een beetje vragen van, goh, hoe ziet jouw aankomende week eruit? Zijn er nog dingen waarin je in jouw werk naar uitkijkt dat je denkt, nou, dat vind ik interessant of hier heb ik zin in? Of
dit is een vreselijk taakje wat ik wel moet doen aankomende week.
Oh ja, even nadenken. Nou, waar ik wel tegenop kan kijken, dat is een afsluitbrieven schrijven. En niet eens zozeer van het schrijven. Ik vind het schrijven zelf helemaal niet zo erg. Maar in de forensische wereld is het ook gewoon zo dat mensen dan ineens afhaken of niet meer komen opdagen.
Ja.
En niks meer van zich laten horen. En dan een brief schrijven om een soort van de behandeling af te sluiten, terwijl je dus geen contact meer kan maken met iemand. Dat is iets wat ik niet per se mijn hobby zou noemen.
Nee, het voelt heel apart, lijkt me.
Ja, het voelt heel onbevredigend. Dat je denkt,
dit was het.
Dit was het dan of zo.
Ja.
Dus een vrijwillige cliënt. We hebben ook verplichte cliënten, maar dat kan natuurlijk dan niet. Een vrijwillige cliënt. Dus dat daar kijk ik een beetje tegenop. En ik vind het heel leuk om bij een aantal cliënten, dat ik denk, oh leuk, we zijn in een fijn traject. En iemand zou weer wat gaan uitproberen. Leuk, ben benieuwd hoe het is gegaan.
Ja, oh ja.
Dus daar kijk ik naar uit.
Er is energie van.
Ja.
Echt dat proces dat het goed loopt. Ja, logisch natuurlijk als je er zoveel moeite in steekt. Precies. Dat de andere partij dat ook doet.
Ja.
En er wat moois uitkomt. Nou, willen wij jou heel erg bedanken dat je onze allereerste gast wil zijn.
Ja, superleuk.
Ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb een veel beter beeld gekregen van de forensische loopbaan. Of hoe je die heel anders kan doen in ieder geval. Nou, dan willen we iedereen nog aanhoren om even te abonneren op deze podcast. En je mening te geven. En we benoemden in onze podcast al een luistervraag. En ook voor de volgende spreker zullen we op Instagram weer een vragensticker delen. Dus dan kan je je brandende vragen alvast stellen. En dan zien we je vragen terug bij SBS Nip aan tafel met...